Heer, ik wil u danken voor Theo. Ik wil u danken dat hij een verre reis heeft gemaakt om hier uw woord te brengen. Ik wil u danken dat hij uw woord mag brengen en dat u door hem heen mag spreken. Ik wil u dat wij onze harten openen, dat wij ook mogen ontvangen en dat we weer gesterkt en krachtiger weg mogen gaan, Heer. Ik wil u danken voor alles wat u gedaan hebt.
Goedemorgen allemaal. Ja, het klopt. Ik kom all the way from the United States, uit Friesland, hè. Het is een heel eind vandaan hier, 2,5 uur rijden. En wat zo mooi is, ik mocht vanmorgen om 6 uur wakker worden. En om 7 uur had ik afgesproken met mijn zoon Jona, om hem om 7 uur wakker te maken. Want mijn zoon Jona die mag vandaag voor de eerste keer drummen bij ons in de kerkgemeente. En ik kom uit de Vrijbaptistengemeente De Bettel uit Drachten. Daar hebben we twee diensten. Dus dat is om 9 uur drummen bij de kinderdienst en om 11:30. Dus mijn zoon Jona is nu 12 jaar en die zit er dus nu lekker in. Dus toen ik onderweg was, zag ik de duisternis wijken voor het licht van de zon. En dan reis je door de polder en dan zie je zo dat de kracht van het licht zo mooi de nieuwe dag laat komen. Amen. En ik was dankbaar dat ik mocht denken aan Jona om een uur of 9 in de auto. Ik denk, ja Jona, jij zit nu mooi achter jouw drumstel. Je mag de Heer dienen met drummen. En jouw heid, jouw vader mag hier in de Christengemeente de rots dienen met het woord. Dus hoe bevoorrecht ben je daar wel niet? Dat is toch prachtig. Als thema mocht ik vrije invulling doen. Ik heb gezegd van no shame, geen schaamte. Mijn hart is het hart van een evangelist. Dat is wie ik ben geworden door een roeping die God op mijn leven heeft gelegd. Ik ben hier al een paar jaar bij u als voorgangers nu en dan. 2 keer per jaar, 1 keer per jaar, dat scheelt me wel eens wat. Ik heb hier al eens een keer een jongerenavond gehad op een zaterdagavond met de band De Damascus. Ja, die bestaan nog steeds, neem ik aan. Jazeker, Damascus. Hè. We kennen elkaar van de wintersport. Ik mocht een aantal keer met jullie meegaan met wintersport. Het is elke keer weer een voorrecht om hier te mogen zijn. Maar met het thema no shame, daar gaan we ook heel snel denken aan de tijd waarin we leven. Maar ook de tijd van Jezus, toen hij geboren werd. We weten dat Jezus geboren werd in een stal. En als je in Bethlehem bent, en een aantal van jullie zijn al met mij ook in Israël geweest. En dan zie je dat de stal waar Jezus geboren, dat was een grot. En als hij wordt neergelegd in een voederbak, dat betekent er waren dieren om hem heen. En die plassen en die poepen daar in dat stro. En daar is Jezus geboren. Hoezo no shame? Wat voor een schaamte moet Maria zich hebben gehad over het feit van mijn zoontje die door Gods geest in mij is groot geworden, wat hier geboren. Waar dieren overheen kunnen lopen over deze grot. In een tijd van verdrukking, in een tijd van beproeving, want Israël was onder het juk van de Romeinen. En dan staat er in de Bijbel dat het was ook niet zo van, hij wordt geboren en we gaan een huisje bekleden en we gaan een mooie toekomst met z'n allen tegemoet. De engel laat weten aan Jozef, vlucht naar Egypte. En zo zien we dat onze Messias, de Heer Jezus, zijn eerste geboorte dagen, weken, maanden heeft moeten doorstaan door beproeving, door gure windbuien. Moest hij afreizen naar Egypte en daar een tijd verblijven. Uiteindelijk komt hij dan terug in Nazareth. Maar ik kan me zo voorstellen dat Jozef en Maria een bepaalde schaamte hebben gevoeld over het vaderschap, over deze bijzondere zoon. Die wordt genoemd Elohim, de zoon van God. En die moesten ze dan in een wiegje leggen wat dan een stroobak is. Nou, toen ik mijn eerste zoon ter wereld mocht zien komen door mijn prachtige vrouw Karin, toen was er één ding die wij als zendelingen in ieder geval gingen kopen. Dat was een nieuwe wieg. We zeiden, we leven van giften en we leven van de dingen die we van mensen mogen ontvangen. Want er is één ding, dat gaan we zeker kopen. En het was een nieuw wiegje voor onze Jona. Dan denk ik erover nadenken van, wauw, Jozef en Maria die hadden totaal niks. Hoogzwanger komt ze daaraan in Bethlehem, omdat een of andere Herodes dat van ze verlangt. En dan word je geboren en leg je je kindje in een stroobak met stro, een voederbak. Denk er maar eens over na. No shame. Het gaat vandaag ook over het stukje waarin de Bijbel zegt in Romeinen 1 vers 16 dat we ons niet moeten schamen voor Jezus. Dat wil ik graag even een stukje met jullie lezen. Romeinen voordat ik met jullie ga lezen, wil ik eerst vragen om de leiding van de Heilige Geest door het woord. Vader in de hemel, u ziet ons hier zitten. Hier in Psalm 139, daar staat dat u weet dat wij hier nu zitten, of we nu staan, of als we nu liggen. Als we het gevoel hebben dat de duisternis ons soms opslokt. Heer, als u er bent, dan zal de duisternis er niet kunnen zijn, want u bent daar. En Heer, als broers en zussen zijn we hier vergaderd, Heer, samen om uw woord te openen, om te luisteren naar wat u zegt. En Heer, wil ik vragen om uw leiding, Heilige Geest, dat wat we gaan delen, Heer, van u komt, en dat ik uw mond mag zijn. Heer, gebruik me daarvoor in uw machtige naam, Koning Jezus, Yeshua Mashiach. Amen. Romeinen 1, vanaf vers 16, daar staat, ik heb de jongere Bijbel. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. En daar begint het mee. Je leven door geloof. Nou, geloof is het zeker weten van de dingen die we niet kunnen zien. Dat zegt Hebreeën 11. Als ik met een ongelovige spreek, dan vraag ik hem wel eens van, ja, je gelooft niet in God. Je gelooft misschien wel in de oerknal. Maar geloof jij dat morgen de zon opkomt? En dan zegt hij vaak ja. Ik zeg, maar je hebt de zon van morgen nog niet kunnen zien. Dat is jouw 100% geloof dat morgen de zon weer opkomt. En het zou hetzelfde zijn geweest in de tijd van Columbus. Dan hadden ze ook dat zo beantwoord. Van ja, morgen komt de zon op. Dat is onze logica van het zeker weten. En dat is de zekerheid waarin wij elkaar nu mogen bemoedigen. Want ik heb de Heer Jezus nog nooit gezien. Ik heb hem nog nooit vastgepakt. Ik heb nog nooit mijn hand op zijn schouder kunnen leggen. Ik heb nog nooit kunnen vragen van, ja, meneer Jezus, spreekt u dan maar even met mij persoonlijk hoe ik dat moet doen. De discipelen van Jezus' tijd hebben 3 jaar lang met hem mogen wandelen. Wat een bevoorrechte positie, zul je denken. Maar nu in deze tijd denk ik, jij en ik, wij zijn bevoorrecht. Dat we de Heilige Geest mogen weten in ons hart. En dat we mogen lezen en vragen, Heer, mag ik uw woord gaan ontdekken wat u tot mij wil zeggen vandaag? Wilt u, Heilige Geest, in mij zijn om te laten zien welke lessen ik mag leren voor vandaag, voor deze week, voor het jaar 2020 wat voor me ligt? Ik vind dat wij begenadigd zijn dat wij in deze tijd leven. Dat we onder leiding van de Heilige Geest met mensen ook in gesprek mogen gaan. En hier zegt Paulus dat hij zegt van, voor het evangelie schaam ik mij niet. Dat is het evangelie van onze Heere Jezus, onze Messias, onze geliefde Rabboni. Die daar liep in de tuin van de graftuin toen Maria daar 's morgens daar naartoe ging naar het graf en daar een tuinman tegenkwam. Dat ze zei, waar heeft u mijn geliefde Rabboni neergelegd? Tuinman, zeg het mij. En dan spreekt Jezus de woorden, Maria, draai je om. En hij spreekt haar aan en ze draait zich om en ze kijkt haar de Heer Jezus in de ogen en zegt ze, mijn geliefde Rabboni, bent u dat? Het is mijn bede voor mijzelf, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, maar ook voor mijn broers en zussen hier in Christengemeente de Rots. Is Jezus uw geliefde Rabboni? Is hij uw geliefde meester? Die u zegt van, ik wil van u leren. Ik kan u niet zien, ik kan u niet vastpakken, maar ik heb, God zij dank, ik heb uw woord. En ik mag elke dag lezen uit uw woord. Ik mag zondags naar de kerk gaan. Ik mag luisteren naar voorgangers. Ik mag naar mijn huisgemeente gaan, mijn huisgroep, om door de week misschien met elkaar te bidden, te vasten, te lezen, te bestuderen wat u wilt zeggen tot ons. Voor het evangelie schaam ik mij niet, zegt hij, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Is het evangelie uw kracht? Christengemeente de Rots, is dat uw kracht? Het evangelie van onze Heer Jezus. Is dat de kracht waaruit wij 's morgens kunnen opstaan? Is dat de kracht waarin wij het moeizame huwelijk toch in kunnen gaan zeggen, maar het is Gods kracht om toch van dit huwelijk wat zo broos lijkt te gaan, om het te redden. Om ervoor te gaan. Of is het ziekbed van uw vrouw of uw man of uw oom of uw tante of uw paak of uw beppe, uw opa en oma, waarvan u zegt van, hoe kan het toch zijn dat Gods almachtige geest hier in ons is. Terwijl mijn geliefde paken, mijn opa, zo ziek is dat hij eigenlijk gaat sterven aan deze vervloekte ziekte kanker. Maar dan is het nog Gods reddende kracht die zegt van, maar in deze ziekte zal ik mijn getuigenis geven. Gods reddende kracht staat boven het ziekbed. Hij gaat er dwars doorheen. En hij ligt het lichaam als het ware omhoog. En hij zegt, ja, maar deze man, deze vrouw, als hij blijft in mijn reddende kracht, in mijn evangelie, dan is mijn kracht genoeg. En als ik wil dat hij geneest, dan zal hij genezen. Maar als ik hem tot mij neem, dan komt hij tot mij. Maar het ziekbed zal zijn tot getuigenis van mij. Herkennen we het verhaal van Lazarus? Lazarus doodziek. En dan toch dan zegt Jezus, deze ziekte zal zijn tot eer van mijn naam. En dan is het Jezus die zegt van Lazarus, sta op uit de dood. Nou, ik hoop dat we dat ooit nog eens een keer mee mogen maken. Dat ik bij iemand kom, die komt te sterven. Zeg, Lazarus, sta op uit de dood in de naam van Jezus. En het gebeurt, wat een getuigenis zal het zijn. Wat een getuigenis is het geweest voor die mensen die dat hebben meegemaakt. Dat Lazarus opstond uit de dood. Maar dat laat zien dat Jezus reddende kracht, het evangelie, sterker is dan de dood, sterker is dan elk ziekbed. Ik kom uit een dorp, Nijbeets, daar ben ik geboren en getogen. U kent het wel, 1500 mensen, 30.000 koeien, groot dorp. En in dat dorp ben ik opgevoed in een gereformeerd gezin. Gedoopt als baby, met 23 belijdenis gedaan van mijn geloof, omdat ik 100% zeker wist, God bestaat. En Jezus die kende ik, maar ik had het niet in mijn hart. Met 25 heb ik me laten dopen door onderdompeling in Papendrecht in een evangeliegemeente waar ik verkering had met een meisje van die gemeente. Na 1 jaar ging die verkering uit, maar ik was wel voor de eeuwigheid gered, want ik wist, ik heb voor Jezus gekozen. No turning back. En in die tijd dat ik 27 was ongeveer, woonde ik nog in Nijbeets met mijn nieuwe, volle overtuiging, Jezus leeft in mij. En in die ene week dat ik werkzaam was bij mijn broer een aantal dagen, die had een supermarkt. Ik kom uit een kruideniersgezin. Waren de 2 broeders overleden in mijn geboortedorp. De ene uit de baptistengemeente De Bettel en de ander uit de protestantse gemeenschap van Nijbeets. Ik kom de 2 weduwe vrouwen individueel tegen, apart van elkaar. Ik zeg tegen de ene, gecondoleerd, en uw man is nu bij de Heer. Waarin de vrouw vanuit de Bethelgemeente volledig mij stralend aankijkt en die zegt, Theo, wat hebben we een geweldige tijd gehad om het sterfbed heen. We hebben Johannes de Heerliederen gezongen, we hebben gedankt voor het leven en hij is thuis, hij is bij de Vader. En ik mocht haar daarmee nog net niet feliciteren, dat is een beetje wat vreemd, maar ik mocht in ieder geval zeggen, ja, het is goed zo. En een paar dagen later komt de andere vrouw bij mij langs de supermarkt lopen. En ik geef haar ook de hand en ik condoleer haar. En ik zeg dezelfde woorden. Uw man is thuis, het is goed waar hij nu is. Waarin deze vrouw mij vragend aankijkt en die zegt, ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. U gaat met mij net zo naar de kerk. U leest met mij dezelfde woorden in de Bijbel. En u weet nu niet zeker of uw man bij de Hemelse Vader is. Dat heb ik natuurlijk niet gelijk zo tegen haar gezegd, maar dat zei mijn hart wel. Hoe kan het zo zijn dat wij naar de gemeente gaan elke zondag en toch naar huis gaan, ziek worden, op een sterfbed komen te liggen met toch angst en beven voor, ja, ik hoop dat ik in de hemel kom. Het evangelie is Gods reddende kracht. Het is in eerste plaats voor de Joden, maar daarna komen wij aan de beurt. Wij mogen bij Israël horen. Wij zijn geënt op de ijdele olijfboom. Het evangelie van onze Heer Jezus, de Joodse rabbi, Yeshua HaMashiach. Hij is voor u en mij gestorven. Om te zeggen, als je in mij gelooft, is er eeuwig leven en wordt je naam geschreven in het boek des levens.
Amen.
Dat is zijn reddende kracht. Daar mogen wij van getuigen. Wat durven wij nog te getuigen? Want er staat, ik schaam mij niet voor het evangelie. Maar de Heer Jezus, die doet er even een beetje, ja, met zijn kennis van wie wij zijn als mens, gaan we even naar Lucas 9. Daar zegt de Heer Jezus wat van, over die schaamte. Lucas 9, vers 26. Daar onderwijst de Heer Jezus zijn leerlingen. De Heer Jezus onderwijst u en mij. En dan zegt hij in vers 26... Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien. Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden. Wat, welke woorden? Gods reddende kracht. Het evangelie. Geboren in een voederbak. Niet op 24, 25 december, maar ergens eind september, begin oktober. Kun je allemaal bestuderen in Gods woord wanneer hij ongeveer geboren is. Maar het gaat erom dat Jezus de mens heeft geleefd. En ik mocht vrijdag mocht ik voor 200 mensen bij ons in de gemeente spreken. Mensen die leven van de voedselbank. Mensen die arm zijn en die bij ons kleren kunnen krijgen en eten en drinken. En hadden we een kerstmaaltijd georganiseerd voor deze 200 mensen. Met veel moslims daartussen. En ik had mezelf wat ingelezen in de Koran. En met die kennis kon ik daarvoor staan voor die 200 mensen. En ik kon 100% zeggen. Ik zeg, de mens, Jezus, die heeft geleefd. Net zo goed als Alexander de Grote heeft geleefd, met zijn olifanten over de Alpen is gegaan. En al die verhalen bekend zijn geworden door opgravingen, door geschriften. Is er nog veel meer bewijs dat Jezus heeft bestaan dan dat Alexander de Grote heeft bestaan. In de Koran staat Mohammed 5 keer beschreven en de Heer Jezus, Isa, 25 keer. Er staat zelfs dat bij de geboorte van Jezus in de Koran, dat hij geboren werd uit Mariam, uit de maagd. Met een palmboom erbij, prachtig mooi plaatje, heel andere situatie dan zoals wij het kennen in de Bijbel. Maar de Heer Jezus wordt volledig beschreven ook voor het moslimgeloof. En dat hij heeft geleefd staat, ik heb het even op Google onderzocht en... Wetenschappelijk is het bewezen, de mens, Jezus, heeft bestaan. Nou, neem dat nou gewoon ook mee in je hoofd. Die zekerheid, daar kun je al een begin mee maken in een gesprek als iemand zegt, ja, maar dat geloof en die Jezus, dat kan allemaal niet. En toen deelde ik met die 200 mensen, als Jezus dan de mens wetenschappelijk gezien bestaan heeft, dan is hij voor de christen, is hij de zoon van God. En voor de moslims is hij de machtige profeet. Die staat zelfs in de Koran beschreven als... Hij zal in de hemel zijn, eigenlijk naast God. Nog hoger dan Mohammed. Zo belangrijk is ook de Heer Jezus in de Koran. Ik zeg, dan is nu de vraag aan u allen... dat u vertrouwen stelt in 2020 om de Heere God te vragen. En de moslims zullen dan Allah gaan aanbidden. Maar wij weten, er is maar één God die wel een zoon heeft. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Allah is geen God. Want de moslims zeggen dat Allah heeft geen zoon. Dus dat is niet onze God. Dus je kan nooit zeggen van ja, we praten allemaal over dezelfde God. Dat is een leugen van de duivel. Er is maar één God en dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Middelharnis, de God van Drachten, de God van gemeente de Rots, de God van gemeente de Bijbel. Houd dat alsjeblieft wel. Je kan niet samen een beetje mengen en ja, we willen geloven in dezelfde God. Dat is een leugen. Houd dat vast. De mens, Jezus, heeft geleefd. Voor ons is hij de Zoon van God. En dan is mijn vraag geweest aan die 200 mensen. Durft u het vertrouwen te stellen aan uw God? Om te vragen, heeft u een zoon? Wilt u het mij openbaren? Wilt u het mij laten zien? En ik weet dat in het Midden-Oosten, ik weet dat bij heel veel moslims dromen ontstaan van een man in het wit met doorboorde handen. En dat is Jezus. Hij openbaart zich vandaag de dag aan moslims. Waarom? Omdat hij de mens lief heeft. Hij houdt van u, hij houdt van de moslims, hij houdt van de Indonesiërs, hij houdt van de Chinezen, hij houdt van Noord-Koreanen. Hij houdt van de president van Noord-Korea, die zijn hele land in gevangenschap houdt, als een soort van concentratiekamp. Ik heb gisteren nog iemand gesproken van Open Doors, die was kort geleden nog in Noord-Korea. En ze zei: Theo, het is verschrikkelijk hoe die mannen en vrouwen in Noord-Korea leven. Het is allemaal angst, angst, angst. En ze konden alleen maar zien dat dit christenen waren door hun ogen en door hun liederen die ze mochten zingen. En daar ging een getuigenis van uit en dat bemoedigde die mensen enorm. Welk lied laat u zien aan uw naaste? Maar het evangelie, zegt Jezus, daar moet je je niet voor schamen, want dan ga ik me voor jullie schamen. En ik stel me dat ze voor, de Heer Jezus komt hier naar deze aarde voor de tweede keer, of eigenlijk al voor de derde keer. Nou ja, hij is opgestaan uit de dood. Toen heeft hij zichzelf nog een aantal keren laten zien aan heel veel discipelen, wel 500 stuk, zegt de Bijbel. En toen is hij naar de hemel gegaan. En hij zal eenmaal terugkeren met majesteit en luister. En weet u, ik wil u toch nog dit meegeven. Het is een van de ontdekkingen die ik heb gedaan door mijn werk met Light for Nations. Ik ben ongeveer 3-4 keer per jaar in Israël. Ik heb veel te doen met zending en Israël en de Palestijnse gebieden. En in een van de maanden in september kreeg ik een e-mail met kennisgeving van wat zich afspeelt in Jeruzalem op dat moment. En dat lees je niet in het nieuws en het komt ook nergens naar voren. Maar je kan het googlen, je kan het onderzoeken. Maar wat gebeurde er in september dit jaar? Er kwamen 70 naties vanuit heel de wereld door het Joodse Sanhedrin uitgenodigd samen in Jeruzalem. Die hebben een vergadering gehad onder de grond bij de tempelmuur. Daar is een complete synagoge ingericht. Met onze groepen vanuit Light for Nations gaan we er ook altijd naartoe, kun je zo zien. En onder de grond, bijna 20 meter onder de grond, zitten ze vlak bij de Tweede Tempel, de plein van de Tweede Tempel. En daar is een synagoge gebouwd. En daar is plaats voor 70 mensen. En daar hebben de 70 landen vergaderd over de herbouw van de tempel. Welke tempel? De tempel die zou herbouwd worden in Jeruzalem om de God van Abraham, Isaac en Jacob daar neer te laten dalen. Maar er is vergaderd met al die naties om te zeggen, als die tempel herbouwd wordt, dan moet er ruimte zijn voor Allah, voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. En alle goden mogen hier worden gevonden in deze ene tempel. One united faith. Eén geloof, één religie, daar gaan we voor. Eén tempel. En er zal een persoon gaan zitten op de troon in die tempel. Dat staat in 2 Thessalonicenzen 2. En er staat in de Bijbel dat vele gelovigen zullen zich afkeren van het geloof om deze persoon te gaan aanbidden en te volgen. Dan denk ik, wie zijn die gelovigen? Zijn dat onze broers en zussen die elke zondag naar de kerk gaan? Die liever 2 keer op zondag naar de kerk gaan dan dat ze door de week gaan vertellen over de Heer Jezus? In contact komen met andere mensen om te zeggen, hey, mag ik u bemoedigen? Mag ik u troost geven? Mag ik u bezoeken omdat u ziek bent? Wie zijn die mensen? Dat vraag ik me wel eens af. Zijn het de mensen die naar de evangelische kerken gaan en al die conferenties naartoe gaan en steeds ben je dat, bij die conferenties weer helemaal blij zijn en klappen en dan gaan ze weer naar huis en dan, nou ja, ik ben wel christen, maar het hoeft verder ook niemand te weten. Als ze mij vragen, ja, dan ga ik wel wat zeggen, maar ik ga geen kleur bekennen. Vorige week zaterdag ging ik met een paar mannen uit mijn dorp Ureterp naar het buurtdorp Friese Palen op de fiets. En een van de oudere mannen die had gezegd, Theo, ga je mee naar de kroeg? We hebben even met een paar mannen gezellig op een verjaardag gezeten. Zei, nou, misschien moeten we maar weer een keer met z'n allen even naar de kroeg. Gewoon omdat het kan, biertje pakken, met elkaar in gesprek zijn. En juist op een plek zijn waar je het niet verwacht, maar als christen mannen daarheen. Ik zeg, ik ga mee. Dus ik op de fiets van mijn vrouw, lichtje erop, achterop, op het fietsje. Kwartiertje fietsen, wij naar de kroeg. Van 9:30 tot 1:00 s'nachts. 20 euro in de pot en een biertappen. En gezellig, en een biertje, en gezellig. Ik zit daar op het hoekie, we hadden een beetje onze stamtafel gemaakt, met een groepje van 7-8 mannen. De gokkast stond hier, en ik zat een beetje met mijn rug ernaartoe. En in één keer zegt hier die jonge man, God verdom mij. En dan op zijn eigen manier. Hè? Ik doe het even zoals ik het dan even goed kan omschrijven wat hij eigenlijk zei. Dus ik hoorde dat, en zeker ook de anderen aan tafel, en ik zat er dichterbij. En ik had zoiets van, ik kan niet stil zijn. Ik draai hem om. Ik zeg, jongen, wat is er gebeurd? Heb je je pijn gedaan? Waarop hij me aankijkt, vragend. Nee, hoezo? Ik zeg, jongen. Ik zeg, je vloekte zo net zo luid dat de hele tafel hier kon horen. En natuurlijk, in de kroeg is muziek en is praterij. Het is niet zo van muis stil en in één keer hoor je daar iemand zo vloeken. Maar ik zeg, heb je pijn gedaan? Wat is er gebeurd? Oh, nee. Ja, ik vloek wel eens, zei hij. Ja, ik vloek wel eens, ik vloek wel wat vaker. Oh, jongen, maar ik zei, weet je wel wat je zegt? Ik zei, ja, ik ben christen en daarom triggert het mij even dat jij vloekt. Maar ik zei, jij vraagt aan mijn God om een verdoemenis over jouw leven. En dat vind ik verschrikkelijk. En de Heer gaf mij heel snel een mooi klein voorbeeldje. En die mag je meenemen. Maar op YouTube staat een filmpje over de kracht van woorden door de test van de rijstkorrel. Misschien heb je het ooit wel eens een keer gezien. Maar er is een Japanse wetenschapper. Die heeft een pot rijst gekookt. En die heeft die rijst in 2 verschillende potten gedaan. Nou, de rijstkorrel bestaat ongeveer voor 80% uit water. Dus hij heeft op 1 etiket geplakt boze woorden en op de andere pot positieve woorden. Toen heeft hij de ene pot met boze woorden in een kamer gezet en de andere in een andere kamer. En toen heeft hij bijna 2 maanden lang elke dag tegen de pot met rijst met boze woorden gezegd: jij stomme rijstkorrel, en schelden er negativiteit over die rijstkorrel. Waarin hij dezelfde moment naar de andere kamer gaat en spreekt positieve woorden uit over de rijstkorrels met positiviteit. Het wonderlijke wetenschappelijke, wat aantoonbaar is, wat je kunt zien, wat je kunt snappen, is: de pot met negativiteit is aan het bederven en wordt groen en zwart en, nou, dat wil je echt niet eten. Maar de pot met goede woorden is eigenlijk nog compleet intact. Een witte korrel. Waarvan je bijna zou zeggen, nou, we doen er een sausje doorheen en we vreten het ook nog op. En toen bracht ik dit voorbeeld naar deze jonge man van 29, die een vrouw had, een groot huis en een zoontje van, ja, misschien 1 of 2 jaar, dat weet ik van niet meer. Ik zei, jongen, dus het is wetenschappelijk bewezen dat wat jij uitspreekt met je mond iets doet met je lichaam. En als het dan ook nog heel slecht gaat met je, dan zeg je ook nog, ja, als er een God is, waarom maak ik dit dan allemaal mee? Ik zei, zo denken mensen dan ook weer. Ja, dan geven we God ook nog de schuld. Terwijl we onszelf vervloeken en we zeggen negatieve dingen tegen elkaar. Ik zei, woorden hebben kracht. En uiteindelijk was het zelfs zo bijzonder dat we kregen het over financiën. Nou, ik leef van giften. En u mag best weten, we hebben samen als gezin misschien €1500 per maand. En hij zei, kun je daarvan leven? Ik zei, ja, natuurlijk. Ik zei, we hebben wat huursubsidies. We krijgen wel eens wat. Nou, hij zei, ik heb het drievoudige van wat jij hebt. Maar hij zei, ik ben nog steeds ongelukkig. Hij zei, wij willen steeds meer. En ik vertelde dat ik net in Bethlehem was geweest om daar met Carlos en Jane het huis te sausen en mooi te maken. En dat we zelf geld hadden meegebracht om daar de materiaal te kopen. En dat we er niks voor hadden gekregen. Alleen maar een big smile van die mensen. Maar ook een prachtig mooi hart weer van binnen. Van, wow, we mochten iets doen voor onze naasten in Bethlehem. En hij was helemaal flabbergasted. En uiteindelijk was het zelfs zo, hij deelde iets van zijn hart met mij, dat ik hem vroeg, mag ik voor je bidden? En hij zei, ja, dat is goed. Ik zeg, je hoeft niet je ogen dicht te doen. Ik zei, ik kijk jou aan met mijn ogen open, maar ik spreek met mijn hemelse vader en ik spreek een zegen uit over jouw leven. Vind je dat goed? Hij zei, dat is goed. En hij zat er met zijn biertje en ik pakte zijn hand vast en ik bad voor hem woorden van kracht en het evangelie, zeg maar. En hij keek me aan met een paar ogen, wat gebeurt hier? Hij heeft me gehukt, heeft me bedankt en nou, tot ziens. Wij gaan onze kant weer op, hij gaat zijn kant op. De kracht van woorden, de kracht van bemoediging. En als de Heilige Geest in mij kan zijn om dit te doen, dan kan hij dat zeker ook in u. Ik was vroeger een heel verlegen jongetje en ik wist helemaal niet zo goed hoe ik moest spreken. Maar als de Heer zijn geest op u uitstort, Mozes zegt ook van, hey, ik wil niet naar de farao, ik ben een stotteraar, ik kan niet goed spreken. Dan geeft God ook Mozes. Dus, en zegt hij, jongen Mozes, ik spreek door jou heen. Ga alsjeblieft. Wees beschikbaar. Gewoon, ik heb jouw lichaam nodig. Ik heb jouw mond nodig. Want Jezus is niet meer hier. Hij is in jou. Jij bent nu mijn goede herder. Jij mag nu kijken naar de schapen die verloren dreigen te gaan, om die weer terug te brengen naar de kudde. Ja, maar wat nou, Theo, als ik zo mijn best doe en het lukt me niet? Wat nou als ik de schaamte voorbij ga en ik maak eigenlijk iets mee zoals een discipel van Jezus? We gaan even naar Lucas 22. Want ook dat staat allemaal in de Bijbel. Als het even niet zo gaat zoals je denkt dat het moet gaan, en je voelt je terneergeslagen en je voelt je teleurgesteld, dat is de beste overkomen. En de beste in dit geval kunnen we lezen in Lucas 22 vanaf vers 39. Ja. Het is de Heer Jezus die gevangen genomen wordt. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Moet je je voorstellen, hij is als een vrij man, zit hij in Jeruzalem het heilige avondmaal te vieren met zijn discipelen. Hij doet een gebed aan de hemelse Vader. Daarin zegt de Heer Jezus van: ik bid u, Vader, dat u ze niet uit de wereld wegneemt, zoals u mij nu eigenlijk wegneemt, maar ik bid dat u ze beschermt tegen de duivel. Dat is een van de gebeden van Jezus voordat hij wordt gekruisigd. En dat zegt hij in het huis waar eigenlijk de maaltijd ook is geweest. Judas is er al uitgegaan, is op weg om hem te verraden. En dan gaat Jezus als vrij mens door die gouden poort die dichtgemetseld is in Jeruzalem. En dan loopt hij door het Kidrondal als laatste keer als vrij man naar het Hof van Gethsemane, waar hij regelmatig kwam om te praten met zijn hemelse Vader, met onze hemelse Vader. En daar gaat Jezus nu naartoe. En de leerlingen volgden hem, en toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden, en hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En uit de hemel verscheen een engel om hem kracht te geven. Onze Heere Jezus, onze Messias, onze kleingeboren babytje in een kribbe. Hij werd overvallen door doodsangst. Maar hij bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. En toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen: waarom slapen jullie? Toe nou, jongens. Sta op en bid dat je niet in de beproeving komt. Dat je het evangelie niet gaat schamen. Dat je er niet van weg gaat lopen. Val niet in slaap. En terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. En voorop liep de man die Judas heette. Eén van de 12. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem: Judas, lever jij de mensenzoon uit met een kus? En toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: Heer, zullen we met het zwaard erop slaan? En een van hen sloeg in op de dienaar van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. En Jezus zei: hou daarmee op, zo is het genoeg. Hij raakte het oor aan en genas de man. En tegen de hoge priesters en de tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij: als u tegen een misdadiger bent uitgetrokken met zwaarden en knuppels, dagelijks was ik bij u in de tempel en toen heeft u mij met geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is het uur van de macht van de duisternis. En ze grepen hem vast en voeren hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus, hij volgde hem op een afstandje. En ze staken het vuur aan in het midden op de binnenplaats en gingen er omheen zitten. En Petrus voegde zich bij hen en een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten. En ze keek hem strak aan en ze zei: die man, hij hoort er ook bij. Maar hij ontkende het. Ik ken hem niet eens. En even later merkte een ander hem weer op en die zei: ja. Jij bent ook een van hen. En Petrus zei: wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei hij nog iemand met grote stelligheid: jazeker, deze man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers uit Galilea. Maar Peter zei: ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. En de Heer draaide zich om en hij keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voordat hij vannacht gekraaid wordt door de haan, zul jij mij 3 keer hebben verloochend. En hij ging naar huis en hij huilde bitter. Weet je, ik heb dat gevoel ook heel vaak gehad. Dat ik het gevoel had dat de Heer Jezus naar me keek. Hij draaide zich om. Theo, wat ben je nou bezig? Stop met die zonde. Stop met dat twijfelen in je hoofd. Stop met de uitvoering van het vullen van je leegte door duisternis. Heel vaak wilde ik weglopen, wegvluchten van Jezus weg. Ik schaamde mij voor het evangelie. Als dit Simon Petrus kan overkomen, wie zijn wij om te zeggen: nee, het overkomt mij niet. Als Simon Petrus zo dicht bij Jezus is. Jij bent Jezus en ik ben Petrus. En jij kijkt mij aan. Op deze afstand. Wow. De mens Jezus, vlees en bloed, draait zich om, kijkt je aan en hij weet. Hier in dit stukje is hij nog mals. Maar lees je in een van de andere evangelieën, dan staat er dat Petrus vervloekte Jezus. Wat die man zo net zei daar in de kroeg, dat sprak Jezus, Petrus uit over Jezus. Vervloekt zij de naam van Jezus, ik wil hem niet kennen. Weet je, als je dit uitspreekt, of als je die daden toont, dan is het, dan kan het niet anders. Jongens, erachterin, ik spreek ook voor jullie 3. Dit zijn woorden van Gods geest, ook voor jullie 3. Ik wil graag even jullie opletten. Ik kom uit Friesland rijden 2,5 uur om jullie een boodschap te brengen. Ja? Dankjewel. Als Simon Petrus dit kan overkomen, wie zijn wij dan om te denken, dit overkomt mij niet. Ik herken mij als Simon Petrus. Maar ik heb ook mogen verder lezen in de Bijbel wat de Heer te zeggen had na dat Petrus zijn geliefde rabboni had verloochend, bespot. Net niet geslagen, maar wel geslagen met woorden. Dus we gaan nu kijken naar Johannes 21. Dan gaan we kijken naar Gods reddende kracht. Als jij de Heer verloochent. En je denkt van, oh jee, no turning back from the point where I am. Maar geprezen zij de naam van Koning Jezus. Hij heeft voor alles een uitweg. En zeker ook voor Simon Petrus. Johannes hoofdstuk 21 vers 1. En hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Hij is al een aantal keren verschenen aan zijn leerlingen na de opstanding uit de dood. En bij de laatste keer dat hij bij hun in het huis is, dan zegt de Heer Jezus: ga naar het meer van Galilea en wacht daar op mij. Ik heb een boodschap voor jullie. En er is maar één iemand onder al die leerlingen die met angst en beven wacht op de Heer Jezus bij het meer van Galilea. En dat is Simon Petrus. Die nog heel goed in zijn geheugen heeft de ogen van zijn geliefde rabboni. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling. Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 andere leerlingen. En Petrus zei: nou, dan ga ik maar vissen. Ja, wij gaan met je mee, zeiden de anderen. En ze stapten in de boot. En de hele nacht vingen ze niets. Waarom vissen ze in de nacht? Overdag is het veel te warm in Israël. En de vissen die hebben toch wat zuurstof nodig. Dus in de nacht, als het donker is en de zon is weg, komen de vissen naar boven. Even wat zuurstof happen. En dan zwemmen ze mooi over die wateren. Dus ze gaan in de nacht vissen. Want overdag is het te heet. Toen het al ochtend werd, dat zal zo zijn geweest rond de klok van 6 uur 's morgens, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. En hij riep: hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Oké, gooi het net maar aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. En ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, dat is dan Johannes, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, hoezo impulsief, zijn rabboni die heeft hij net in de ogen gekeken en nu, huppatee, hij schot zijn bovenkleed omhoog, meer dat er niet aan, en hij sprong in het water. En de andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. En toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie zo net gevangen hebben. En Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol met grote vissen, welgeteld 153. En toch scheurde het niet. En Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. En geen van de leerlingen durfde nu hem te vragen wie hij was. Want ze begrepen dat het de Heer was. En Jezus nam het brood, gaf hun ervan en hij gaf ze ook vis. Dit was nu al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammen. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou jij van mij? En nu werd Petrus verdrietig. Omdat hij nu voor de derde keer vroeg of hij wel van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Prachtige verhaal wat je hier ziet is het meer van Galilea. Jezus die spreekt over het water. Het is rustig. Het is 's morgens vroeg. Je kan de vogeltjes horen fluiten bijna. En dan komen ze aan land met een net vol met vis, 153. En dan zit Jezus daar aan een vuurtje met een roostertje eroverheen. Heeft er wat dikke keien zo neergelegd en wat kippengaas eroverheen. En daar bakt hij brood en vis. En dan komt zo, die boot komt aan en dan zegt hij, jongens, neem ook even wat van die vis mee die jullie zo net hebben gevangen, die wonderbaarlijke visvangst. En dan zegt hij, kijk, ik heb jullie brood en vis voorbereid. Ik ben niet afhankelijk van jullie wonder. Ik ben niet afhankelijk van die wonderlijke visvangst van 153 grote vissen. Het net scheurt niet. En jij komt me jouw wonder brengen. Daar ben ik niet afhankelijk van. Dat jij mij kent is mij genoeg. Dat jij van mij getuigt is mij genoeg. Dat jij van mij houdt is mij genoeg. Ik heb jouw wonderen niet nodig. Jij hebt mijn wonderen nodig. Je hebt mijn brood en mijn vis nodig die ik hier voor jou heb gemaakt. En dan komt Simon Petrus erbij het vuurtje. En dan stel ik me zo voor dat aan die kant van het vuurtje zit Simon Petrus. En Jezus die probeert steeds oogcontact met hem te maken. En het lukt niet, want ja, ontwijkend gedrag. En dan denkt Jezus, dan begin ik maar een gesprek. Simon Petrus. Ja, Heer. Hou je van mij? Ja, Heer. Simon Petrus. Hou je werkelijk van mij? Ja, ja, Heer, dat weet je toch. Simon Petrus. Heb je me waarlijk lief? Ja, Heer. U weet alles. U weet dat ik u heb vervloekt. U weet dat ik voor u ben weggelopen. U weet dat ik mijn eigen liever had dan het eeuwige leven met u. Maar Heer, ik heb de les begrepen. En ik kan nu zeggen, Heer, met heel mijn hart, en u weet het, want u kent mijn hart. Ik heb u lief, meer boven alle dingen. Al wat in mij is, verlangt te zingen. Jezus, ik hou van u. Juist, Petrus. En Petrus, nu je van mij zo getuigt met heel je hart, met alles wat in je is, vertrouw je mij dat ik op jou de gemeente wil bouwen? Wil je mij de hand geven? Mag ik je omhoog trekken uit het zand? Durf je voor mij te getuigen in 2020? Ja, ja. En hij pakt de hand van Petrus, hij trekt hem uit het zand. Hij zegt, kom Petrus, we gaan vanaf hier, gaan we samen het nieuwe jaar tegemoet. En zo zit de Heer Jezus hier vanmorgen bij het vuurtje met jou. Mijn geliefde zus. Mijn geliefde broer. Heb je de Heer vervloekt? Ben je voor hem weggelopen in dit afgelopen periode? Heb je al je tijd en moeite gestoken in je Bijbelstudie? Wat ben je eigenlijk vergeten om misschien toch naar je naaste te gaan? Om voor de ander te bidden, om iemand te bezoeken? Of dat de Heilige Geest misschien wel gesproken heeft in jouw hoofd, in je hart. Maar je dacht van, ah, dat doet iemand anders van de gemeente wel. Dat is niet mijn verantwoording, dat is voor de oudsten, dat is voor de vrouwen of... Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de werkers. Als wij als gemeente de rots niet op durven te staan. En de hand van Jezus durven te nemen. En te durven vertrouwen dat Hij met ons meegaat naar de kroeg. Naar de disco. Naar de studentenvereniging. Naar de collega's op de bouw. Naar de mensen op kantoor die allemaal zo over elkaar kunnen roddelen in de pauzes. En dat je gewoon durft te zeggen in 2020, vanaf morgen, ik doe hier niet aan mee. Want dit gaat mij te ver dat jullie zo negatief roddelen over iemand die je eigenlijk helemaal niet goed kent. En ik kan u vertellen dat er op YouTube een filmpje staat over een pot met rijst. Gooi het hem maar voor de voeten. Wetenschappelijke feitjes, daar houden mensen van. Zekerheden. Bouw bruggen naar het hart van de mensen. Door jouw getuigenis, door wie je bent. Laat Jezus zien door jou heen. Schaam je het evangelie niet. En weet... Ik ben met u alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze tijd, zegt Jezus. Mag ik met jullie bidden? Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u. Die getuigen met onze woorden. We kunnen het zingen vanuit ons hoofd. We kunnen het zingen vanuit ons hart. Heer, we mogen belijden, Heere, dat we gered zijn door uw kostbaar bloed, Jezus. Yeshua HaMashiach, geliefde Rabboni. Maar kunnen we morgen ook getuigen, Vader, dat we hebben gekozen voor u om ons uw naam Messias, uw naam, het Lam, uw naam, de Koning der Koningen, uw naam, Yeshua, uw naam, Jezus, niet te verloochenen, niet te schamen, maar ervoor te durven staan en te kunnen zeggen, no turning back, ik kan niet meer terug. Ik heb zoveel gekregen van u, vergeving van zonden. Ik heb een schoon hart mogen ontvangen. Ik heb uw ogen mogen zien in de geest. U heeft naast me gezeten op de bank. U heeft met me gehuild bij mijn bed. In de diepste duisternis van mijn hart, van mijn ziel, was u. En het licht heeft de duisternis overwonnen. Daarvan wil ik getuigen. En Vader, zo in deze laatste prediking van mij in 2019... wil ik mijn broers en zussen in deze christengemeente de rots in Middelangers voor u brengen, Heer, de troon van genade. Dan wil ik een oproep doen tot de harten van mijn broers en zussen. Zie jezelf zitten bij het vuurtje. De Heer Jezus geeft je brood en vis. Zijn gebroken lichaam geeft hij aan jou. Hij geeft je zijn voedsel, zijn waarheid, zijn evangelie, zijn verkondigen. Dat geeft hij aan jullie, nu hier. Maar het is een actie, het is een reactie. Aanvaard je dit evangelie. Neem je dit aan. En neem je tot in het diepst van je ziel. En verlaat je deze plaats vandaag, deze markt. Om te zeggen, Heer, ik wil me niet meer het evangelie van u schamen. En Heer, ik wil bidden met uw Heilige Geest. Heilige Geest, laat me zien waar ik de parels niet voor de zwijnen ga werpen, maar waar ik misschien één op één, misschien eerst via een mail, via een persoonlijke brief, of via een WhatsApp berichtje, of via whatever. Hier mag ik een brug bouwen met die man, die vrouw, die u op mijn hart heeft gelegd. Dat ik voorbeden mag doen in de hemelsgewesten, zodat uw engel Gabriel door zal komen, uw engel Micha, om uiteindelijk uw waarheid zichtbaar te maken aan die geliefde man, vrouw, die ik op het hart heb. Heer, u doorgrondt en kent ons. In dit moment van stilte wil ik vragen aan u als broer en zus. Mag Jezus jou de hand geven en wil je de hand nemen? En wil je omhoog getrokken worden door de Heer Jezus deze morgen? Als je omhoog getrokken wil worden door de Heer Jezus, dan is dat een symbool van ik ga staan en ik neem daarbij aan deze uitdaging voor deze morgen, voor deze tijd, voor mijn nieuwe tijd. Denk erover na en als je dit is voor mij, dan mag je gaan staan in Jezus' naam.